Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria in het programma Heiligen Getuigen. Wij lezen u voor uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel. Het leven van de heilige pater Maximiliaan Kolbe was in het bijzonder ook getekend door een heldhaftige wijze waarop hij de armoede beleefde. De armoede die, als het ware, ook centraal staat in de Franciscaanse spiritualiteit. We hadden in een vorige aflevering daarover reeds verschillende getuigenissen kunnen horen en gaan nu verder met een getuigenis van broeder Zeno Zebrowski, een van de vier broeders van de eerste tocht naar Japan. Hij legde deze af in het proces van Nagasaki. Hij onderhield volmaakt de deugd van armoede volgens de geest van Sint Franciscus. Het gebeurde wel dat als een onzer, pater Maximiliaan of ik, uitging, wij van elkaar schoenen moesten lenen. In 1930 was hij 3 dagen gast van het Serafijns College bij het Palatijn om enkele aangelegenheden van de missie in het Verre Oosten te regelen. Een ooggetuige vertelt als volgt. Ik was op de kamer van pater rector toen pater Maximiliaan op de deur klopte. Vrolijk en lachend wendde hij zich direct tot de rector om zijn portemonnee af te geven en zei: Dit geld, pater rector, is wat overbleef van de reis van Polen naar Rome. Wat nu? Hoef je niet meer te vertrekken? Vroeg de rector. Jawel, maar wij blijven 3 dagen in Rome en de heilige constituties staan het niet toe, namelijk dat hij het geld bij zich zou houden. Ja, akkoord, maar je kunt het toch zelf bewaren, antwoordde de rector. Dacht u? Zei pater Maximiliaan lachend. En omdat de rector het geld niet wilde aannemen, liet hij de portemonnee op een stoel liggen en vertrok. Ook van zijn medebroeders verlangde hij dat zij zo zouden handelen. In de conferenties bracht hij dikwijls de armoede in herinnering. Wie in onze orde ongeoorloofd geld achterhoudt en zo de belofte van armoede schendt, zou veroordeeld kunnen worden tot dezelfde dood als Judas. Ook 1 cent, een kleinigheid, die een kloosterling zonder verlof van de overste voor zich houdt, is een obstakel voor het geestelijk leven en brengt dorheid mee voor de ziel. De overtreding van de gelofte van armoede verzwakt niet alleen de gelofte van gehoorzaamheid, maar ook die van de zuiverheid. Want de kloosterling, die over geld beschikt en de kloosterpoort uitgaat, begint gewoonlijk aan zijn uiterlijk aandacht te besteden en verliest uiteindelijk zijn roeping en soms zelfs zijn geloof. Om bij zijn onderdanen elke bekoring zich ongeoorloofd iets aan te schaffen, ook als dit noodzakelijk was, te voorkomen, eiste hij gedurende de tijd dat hij overste was, dat het volmaakte gemeenschapsleven nauwkeurig werd onderhouden, omdat zo de overtredingen tegen de armoede vermeden werden. Toen hij uit Japan teruggekeerd was en overste benoemd werd van Niepokalanov, hadden de broeders van de kleermakerij een wintermantel voor hem gemaakt. Toen deze hem werd aangeboden, vroeg hij: Hebben de andere broeders ook een dergelijke mantel? Zeker niet. Daarom wil ik hem evenmin. Onder geen beding nam hij hem aan. Maar de winter van dat jaar was bijzonder streng en door zijn ziekte leed hij er erg onder. Toen maakte men voor hem een jak dat van binnen met bont gevoerd was. Hij nam deze pas aan toen de verzekering gegeven was dat dergelijke jakken al onder alle zieken gedistribueerd waren. Toen hij eens bij de kapper van Jipokalanov kwam en aan het einde van de rij wachtende broeders ging zitten, wilde broeder Barbier hem voor laten gaan, maar hij wilde niet en zei: Wij werken allemaal voor de onbevlekte en we hebben allemaal evenveel haast. Toen hij aan de beurt was, haalde de kapper een betere doek uit de kast die hij reserveerde voor de paters. Hij protesteerde fel en zei: Leg dat ding weg en gebruik het pas als dit, dat je voor de broeders gebruikt, versleten is. Er mag voor niemand een uitzondering gemaakt worden. Wij moeten allemaal gelijk behandeld worden. Pater Dominicus Stella herinnert zich een onderhoud met hem in Assisi. In verband met de missie in Japan zei hij mij: Enkele paters hebben erop aangedrongen het terrein in eigendom te nemen. Ik heb mijn tegenovergestelde mening gezegd. Waarom dat eigendom? Het gebruik is genoeg, zoals Sint Franciscus. Geen eigendom. Wij zullen op die plaats blijven zolang de eigenaar het ons toestaat. Als hij ons zegt dat wij niet langer kunnen blijven, gaan we ergens anders heen. En dit zei hij in alle duidelijkheid en met volle overtuiging. Het was evident dat het zuivere ideaal van de armoede in volmaakte overeenstemming met de gedachte van de Serafijnse vader hem voor alles ging. Onverwachts stond hij voor mij, zo gaat dezelfde medebroeder verder, met een schamel koffertje dat zo klein was dat je het makkelijk onder een arm kon nemen. Uit de eenvoudige manier waarop hij sprak over zijn reizen: Ik ga naar Rome, dan naar Madrid, daarna naar Parijs en vervolgens naar Berlijn, zonder zich zorgen te maken om wat dan ook, bleek maar al te goed dat hij was als een pelgrim en vreemdeling, zoals Sint Franciscus het in de regel beschrijft. Op een avond in februari 1937... zo vertelt ons de novicenmeester van het klooster van Sint Antonius van Padua, zat hij bij mij aan tafel, waaraan ook de 16 novicen zaten. Voordat hij begon te praten, streek hij met een vinger over de tafel en mij aankijkend vroeg hij: Ligt hier nooit as op tafel? Ik dacht dat hij het voor de grap deed en antwoordde: Nee. Maar weer vroeg hij: Ik vraag of hier nooit as op deze tafel ligt. Ik begreep nog steeds niet wat hij wilde zeggen en zei dat als hij as wilde hebben, ik wel wat as uit de kachel van de slaapzaal wilde laten halen. En toen zei hij voor de derde maal: Nee, nee, ik vraag of hier nooit as op de tafel ligt. O, deugniet, zei ik toen, want nu begreep ik pas dat hij mij wilde vragen of ik ook rookte. Nee, hier komt nooit as op tafel. En toen begon hij met de novicen te praten over het roken en spoorde ons allen aan om nooit de gewoonte van het roken aan te nemen en dit voor altijd aan de onbevlekte te beloven. Toen wij naar deze aansporing luisterden, waren wij verwonderd over zijn liefde voor degenen die reeds jaren de gewoonte van het roken hadden. Iemand die eraan gewend is, zal het moeilijk kunnen laten zonder schadelijke gevolgen, meende hij. Over deze moeten wij dus niet oordelen, alsof ze slecht zouden zijn. Maar wij moeten toegefelijk zijn en alleen ervoor zorgen ze niet na te volgen. Om ons deze zaak goed in te prenten, liet hij ons met duidelijke en precieze cijfers berekenen wat een roker per maand uitgeeft. Hij spoorde ons aan uit liefde voor de armoede en de missies, die zoveel geld voor de bekering der heidenen nodig hebben, zich van deze uitgaven te onthouden. De liefde tot de onbevlekte zou ons moeten dwingen met veel vreugde en edelmoedigheid het offer te brengen. Als dit tenminste een offer kan genoemd worden, en niet veeleer een plicht, verbonden aan onze kloosterlijke professie. Over dat niet roken herinnert zich pater Laurentius Potwapinski deze aansporing, die als een geestelijk testament geldt voor de kloosterlingen van de stad der onbevlekte. Dierbare zonen, doet mij een genoegen. Rookt ook na mijn dood niet en drinkt geen sterke drank. Als ze u worden aangeboden, weigert ze dan. Ik beveel u warm aan en verlang dat er in geen enkele stad der onbevlekte gerookt wordt, want dit zou een begin zijn van verslapping en verzwakking betekenen van de fundamenten gebouwd op de heilige armoede. De persoonlijke armoede van pater Maximiliaan straalde in de twee steden der onbevlekte. Hoewel deze zich door hun apostolaat onderscheiden van de andere kloosters, waren zij niettemin toch twee communiteiten van de orde en moesten daarom bestuurd worden volgens de constituties, die in de tijd van pater Maximiliaan van kracht waren. Deze constituties bepalen dat de overste het klooster moet besturen volgens zijn capaciteiten. Wat de administratie evenwel betreft, zijn de bevoegdheden van een overste beperkt. En omdat in iedere communiteit een econoom moet zijn, een taak die een overste niet mag hebben, en omdat de administratie onderworpen is aan de beslissingen van een zogeheten huiskapitel dat maandelijks gehouden moet worden. Gedurende het proces voor de zaligverklaring moest natuurlijk ook zijn gedrag in deze delicate zaak, hoe hij namelijk als Franciscaan voor de administratie van het geld gezorgd had, nauwkeurig onderzocht worden. Aan de handelingen van het proces van Warschau zijn de verslagen van de huiskapitels die gehouden zijn toen pater Maximiliaan overste was, toegevoegd. Hieruit blijkt dat hij niet alleen nooit econoom geweest is, maar dat hij ook angstvallig zorgde dat het kapitel maandelijks bijeenkwam en zelfs, wanneer dit nodig was, enkele malen per week. De verzameling van deze verslagen is een kostbare historische documentatie van Jippo Kalanov vanaf de stichting tot het bereiken van haar volle omvang en wel zo gedetailleerd dat men op de dag af kan vaststellen wanneer die of die machine gekocht werd, of het nu gaat over een schrijfmachine, dan wel over een rotatiepers, over een ploeg of over een vliegtuig, om de kleine krant zo snel mogelijk over heel Polen te kunnen verspreiden. Uit deze kapitelverslagen blijkt overduidelijk de geest van armoede van pater Maximiliaan, maar ook die van zijn medebroeders van de twee steden van de onbevlekte, waarvoor zij alle lof van de oversten verdienden. In een brief uit Japan, die we reeds hebben aangehaald, lezen we: wij hier leven arm, beminde broeders. Soms ook wel erg arm, maar we lijden geen gebrek. De onbevlekte waakt over ons, en Sint Franciscus is met zijn geest midden onder ons. Als ons eens iets ontbreekt, dan herinneren wij ons dat wij toch ook zonen zijn van Franciscus, die heel wat armer was dan wij, en die, als hij gebrek leed, uitriep: mijn God en mijn al. Ten slotte herinnert zich broeder Lucas Kuzba de volgende aansporing: onze huizen moeten zo arm zijn, dat als Sint Franciscus zou terugkomen, hij ze zou kiezen om erin te wonen. Al het geld dat nodig is om geriefelijker huizen te bouwen, moet besteed worden aan de heiliging van de mensen en om het doel van de ridderschap zo spoedig mogelijk te bereiken. Een van de mooiste kenmerken van Pater Maximiliaan is ongetwijfeld zijn liefdevolle zorg voor de zieken. Als men zijn briefwisseling doorbladert, staat men er verwonderd over hoe deze ernstig zieke man, die zijn artsen verbaasde door de weerstand die hij aan zijn ziekte bood, bij al zijn werk zoveel heeft kunnen schrijven om oversten en medebroeders aan te sporen de grootste zorg aan de zieken te besteden. En dat de zieke medebroeders deze geestelijke, moederlijke zorg van Pater Maximiliaan, die helemaal in overeenstemming was met de ware geest van de Serafijnse regel, waardeerden, blijkt duidelijk uit de eenstemmigheid waarmee zij zijn tederheid bevestigen en hoogelijk prijzen. Alle berichten die wij in bezit hebben, elke getuigenis wordt de kerkelijke rechtbanken afgelegd, bevestigen de bijzondere liefde waarmee Pater Maximiliaan de zieken omringde. We hebben hier niet alleen te doen met getuigenissen over zijn liefde in het algemeen, maar ook met gebeurtenissen die werkelijk ontroeren. Pater Isidorus Kosbal vertelt het volgende feit dat hij toeschrijft aan de bovennatuurlijke gaven van Pater Maximiliaan. In 1929 werd een van mijn studiegenoten, Ladislaus Wyrzbinski, op het kleinseminarie ernstig ziek. Hij is nu overleden. Pater Alfons en Pater Maximiliaan waakten 's nachts beurtelings bij de zieke. Toen Pater Maximiliaan de beurt had, bad hij vurig en maakte een kruisteken op zijn voorhoofd. Pater Alfons heeft dit gezien en vertelt erover in zijn aantekeningen. Wat mij betreft heb ik de jongen 's avonds tevoren nog ernstig ziek gezien, maar de volgende morgen was hij genezen en ging met mij naar de klas. Broeder Thaddeus Mai vertelt: toen hij in 1933 terugkeerde uit Japan, werd ik verpleegd in het ziekenhuis wegens ernstige tuberculose. De andere broeders mochten niet bij mij komen, maar bij al zijn beslommeringen vond pater Maximiliaan altijd wel even tijd om mij te bezoeken. Nauwelijks was hij in 1936 overste geworden van Nippo Kalanov, of zijn eerste zorg was een goede verpleging van de zieken. Reeds in januari 1937 vroeg hij aan de confraters de goedkeuring het ziekenverblijf op te knappen. Vervolgens stelde hij in mei 1938 voor een echt ziekenhuis te bouwen, los van de barakken van de kloosterstad, midden in het bos van Nippo Kalanov. Toen het ziekenhuis klaar was, getuigt broeder Laurentius Podwapinski: iedere dag bezocht hij de zieken in het hospitaal. In ernstige gevallen besteedde hij veel tijd aan de zieken en bleef er hele nachten bij om aan de ziekenbroeders de gelegenheid te geven uit te rusten. Zelf werd ik eens door hem in de nacht per fiets naar Sukhachev gestuurd om enkele bijzondere dingen te halen voor de meest ernstige zieken. Meer dan eens herinnerde hij er ons aan dat Sint Franciscus zelfs miskelken verkocht om de nodige middelen te verschaffen voor de verzorging van de zieken. Dezelfde broeder Laurentius vertelt nog: op een late avond van mei stuurde hij mij met een geleende fiets naar Sukhachev, 14 kilometer van Nippo Kalanov, om er een medicijn te halen. Toen ik terugkwam, waakte pater Maximiliaan nog steeds bij dezelfde zieke. Ik vind dat pater Maximiliaan met deze handelwijze ook de beste overste overtrof. In een ander geval, toen hij zelf eens ziek was, hadden de verplegers een briefje op zijn deur bevestigd met het verzoek niet binnen te gaan, om hem niet te vermoeien. Toen de dienaar Gods dit te weten kwam, liet hij het briefje onmiddellijk verwijderen, zeggende: haal dat weg, broeder. Iedereen mag op elk uur van de dag en van de nacht bij mij komen. Ik ben helemaal voor jullie. Deze vurige zorg voor de zieken had een bovennatuurlijke reden. Hij zag in hen de zielen die het dichtst bij de onbevlekte waren en die door het lijden de meeste verdiensten hadden. Een van de broeders herinnert zich dat hij eens in het ziekenhuis lag voor een nabehandeling na een operatie en van zijn ongeduld blijk gaf aan pater Maximiliaan. Hij kwam toen dichterbij, omhelsde hem en fluisterde in zijn oor: je moet moed houden. Want ook als dit lijden zou eindigen met de dood, moet je niet bang zijn. In de hemel is onze moeder en zoveel heilige broeders van de orde. Wat een groot geloof moet hij gehad hebben, als hij om anderen te bemoedigen nog kon spreken over de dood. Eens was er in Nippo Kalanov hoogbezoek. Pater Maximiliaan vergezelde zelf de voorname gast naar alle afdelingen. Bij het algemeen magazijn gekomen, wendde hij zich tot de gast en zei: dit is de winkel waar je alles gratis koopt. En inderdaad, iedere kloosterling van Nippo Kalanov kon daar alles vragen en ontvangen wat hij nodig had. Later zei hij tot de bezoeker: en nu gaan we naar de afdeling waar harder gewerkt wordt dan elders en waar erg veel verdiend wordt. De gast werd nog nieuwsgieriger en volgde pater Maximiliaan door het bos. Zijn verbazing steeg ten top toen hij over de drempel stapte van het ziekenhuis en pater Maximiliaan hem vertelde: Deze zieke broeders, tot niets doen gedwongen, zijn voor ons het nuttigst, want door hun lijden verwerven zij de grootste zegeningen van God over Nipakalanov en haar apostolaat. Als pater Cornelius Tschuprik nadenkt over de liefde van pater Maximiliaan voor de zieken, dan vindt hij daar zoveel tederheid in, dat hij kan concluderen dat het leven van pater Maximiliaan een voorbeeld was van een volmaakte naastenliefde. Dat men begrijpen kan hoe hij in staat was zelfs het hoogste offer van zijn leven te brengen uit liefde voor een ander. Het is een kenmerk van grote geesten en vooral van heiligen dat zij een betovering uitstralen, die aantrekt en begeestert. Deze mensen hebben iets wat men niet onder woorden kan brengen en dat toch sterk opvalt. Het omhulsel zelf van de ziel, het lichaam, wordt in zekere zin transparant. De liefde tot God en de liefde voor de mensen geven een onweerstaanbare betovering aan de oogopslagen en lichaam en ziel vervolledigen de begeestering. De zuiverheid van hart, de versterving maken het lichaam lenig voor de wedloop naar de deugden. De goedheid komt in de plaats van blinde hartstochten en ontwikkelt zich tot een edelmoedigheid die het egoïsme op de vlucht jaagt, ontvlamt in naastenliefde en triomfeert over haat en wraak. Het geduld, de goedhartigheid, de langmoedigheid, de onbaatzuchtigheid, de trouw, alle parels die men kan opvissen in de oceaan van het mensdom en die erin uitgestrooid zijn door het woord in het begin, zijn het sieraad van de Zoon van Maria, die ze ons leert kennen en worden het erfdeel van hen die volgens zijn leer leven. Onder deze begenadigde mensen moet men ook pater Maximiliaan rekenen. Men slaagt er niet in zich los te maken van pater Maximiliaan, zo vol van Maria. Men zou altijd in zijn gezelschap willen blijven. Dat schreef de Poolse schrijver Buczkowski-Zegota na een bezoek aan Nipakalanov in 1939. En zo was het inderdaad. Men hoefde hem maar te kennen, hem eenmaal benaderd te hebben of men beminde hem, en door hem had men de onbevlekte lief. Zie hier wat pater Franciscus Giusta, secretaris-generaal van de missies van de orde, schrijft naar aanleiding van een voorval dat plaats had in februari 1937, toen pater Maximiliaan in Rome was, voor de viering van het vierde lustrum van de ridderschap. Pater Maximiliaan vroeg mij eens met hem mee te gaan naar een confrater. Deze was bijzonder vroom en geleerd en professor aan onze theologische faculteit van San Teodoro. En graag nam ik de uitnodiging aan. Wij stapten een kleine aula binnen en onmiddellijk begon het vriendschappelijk en broederlijk gesprek over de schoonheid en doeltreffendheid van de verering van de onbevlekte en haar bijzondere goddelijke voorrechten. Ik sprak erg weinig. Zo klein voelde ik mij tegenover deze twee medebroeders, maar vooral tegenover pater Maximiliaan, die zo rustig en prettig sprak, alsof hij genoot van een wandeling op een uitgestrekt veld met de prachtigste bloemen. Als ik mij goed herinner, ging hij uitgebreid en begeesterd in op de actieve deelname van Maria aan het mystieke lichaam van Christus, hetgeen voerde tot praktische en troostvolle toepassingen, vooral met betrekking tot de ridderschap. In zijn gesprek was niets te merken van gemaaktheid of kunstmatigheid. Hij sprak met de eenvoud van een kind en tegelijkertijd met de zekerheid van een geïnspireerd man. En mijn verwondering, die al groot was door hetgeen ik hoorde, groeide steeds meer door hetgeen ik met mijn eigen ogen zag in de uitdrukking van zijn gelaat. Soms straalde zijn gezicht van een betoverende glimlach, als een tastbare uiting van zijn innerlijk leven, een mystieke vreugde van iemand die nog op aarde is en in vervoering raakt bij het zien van een hemelse schoonheid. Zijn blik, gewoonlijk zacht en tegelijkertijd zo diep, straalde van helder licht. Bij deze indrukken van iemand die het geluk had hem slechts vluchtig te kennen, zou men de indrukken moeten voegen die de anderen hadden, die samen met hem leefden. Dan zouden wij Pater Maximiliaan ontmoeten, te midden van die honderden broeders en geestelijke zonen, terwijl hij bezig was in hun harten de heerlijkheden te storten die zijn liefde voor zijn hemelse moeder ervaren had. In alle eenvoud schreef hem eens een broeder omtrent twijfels en vragen over de manier waarop men de onbevlekte het beste kon vereren en beminnen. In werkelijkheid waren het geen twijfels en vragen, maar eerder de verwondering van een ziel in de oase van vrede en geestelijk leven van Jipokalanov. Pater Maximiliaan beantwoordt de brief en voegt onder de brief nog een verklaring die een ontwikkeling van het geestelijk leven weergeeft die alleen maar iemand die het zelf ervaren heeft enigszins kan beschrijven. Wat je ook elders geschreven mocht vinden, hier moet je van overtuigd zijn dat wie van de onbevlekte is, niet verloren gaat. Ja, hoe meer je van haar bent, des te meer ben je van Jezus en van de hemelse Vader. Het kan gebeuren dat men dit niet voelt, noch weet, maar in feite zorgt de wil van God te doen, zijn best doet zijn fouten daartegen te verbeteren. Dit zal grote vrede met zich meebrengen, te midden van de stormen. Ter gelegenheid zal de onbevlekte je het ene geheim na het andere openbaren. Ter gelegener tijd zal de onbevlekte je het ene geheim na het andere openbaren van het hart van Jezus, van de oudste broer onder de liefdevolle bescherming van moeder Maria en ons aller Vader in de hemel. De ziel echter moet zich, zonder zich te verontrusten, nederig en volgzaam laten leiden. Wij zouden met dergelijke berichten en gebeurtenissen kunnen doorgaan, maar één voorval mogen voldoende zijn om alles samen te vatten. Het is uit de tijd dat Pater Maximiliaan nog in Jipokalanov was, voor zijn vertrek naar Japan. In de stad der onbevlekte ademde men een waarlijk serafijnse geest, die de eerste tijden van het franciscanisme deed herleven. Eenvoud en onschuld, wederkerig vertrouwen, daadwerkelijke broederliefde zorgden ervoor dat er zich een leven van constante ridderlijke ijver en vuur ontplooide. De bezieler was altijd Pater Maximiliaan met zijn aanhoudende aansporingen, maar ook zijn broer, Pater Alfons. Het was alsof er tussen die twee een heilige wedijver ontstaan was in oprechte nederigheid, zonder evenwel het gezag te verzwakken ten opzichte van de rijke oogst aan frisse, jonge roepingen. Op een avond stelde Pater Alfons deze vergelijking vast. Tegenover Pater Maximiliaan sta ik als broeder Leo ten opzichte van Sint Franciscus. Zijn gedachten zijn de mijne, zijn bedoelingen evenzeer. En zo was het inderdaad. Heel de geest van Pater Maximiliaan weerspiegelde zich in die van Pater Alfons met dezelfde heftigheid als die van Sint Franciscus. Zoals in de eerste Franciscaanse kloosters van Rivotorto, Maria dell'Angeli en elders de bezieling van de Poverello zijn eerste volgelingen vormde, zo straalde Pater Maximiliaan door zijn begeestering als een lichtend voorbeeld voor de gelukkige bewoners van de stad der onbevlekte, te beginnen met de oversten die, zoals wij zagen, Pater Alfons was. Na de ontvoeringen en verwoestingen van de oorlog is het leven in het mystieke Niepokalanov met zijn door de communisten genationaliseerde werkplaatsen weergekeerd, even vurig en intens als voor de oorlog. Op enkele uitzonderingen na zijn allen die in de jaren 1936 tot 1939 deel uitmaakten van die geweldige communiteit teruggekeerd. En al is er dan geen Pater Maximiliaan meer om hen op te beuren, niets, geen gevaren, geen ontmoedigingen, geen tegenslagen, hebben de gloed en de betoverende kracht van Pater Kolbes voorbeeld en van zijn opvoeding kunnen schaden. Zij, die in het begin van de sterke opbloei van dit klooster er sceptisch tegenover stonden en meenden dat alles slechts een spoedig opgebrand stroovuur zou zijn, moesten later erkennen dat de bovennatuurlijke inspiratie diepe levenswortels had geschoten in het werk van deze onvermoeibare Franciscuszoon, die zijn volgelingen kon bezielen voor de geest van het evangelie. Zij erkenden hem als een groot meester van het geestelijk leven, zoals wij in het jachtige leven van onze tijd nodig hebben. Zij, die de deportaties, de hinderlagen, de gevangenissen en concentratiekampen hebben overleefd, richten een prachtig monument op voor de stichter van de ridderschap en van de stad der onbevlekte, door niet alleen de geschriften, maar ook de toespraken van hun vereerde meester te verzamelen. Pater Maximiliaan vergezelde eens een prelaat toen deze op bezoek kwam in Niepokalanov. De man sprak geen woord toen hij de geweldige drukkerij met de modernste apparatuur in ogenschouw nam. Maar op het einde van het bezoek zei hij verbaasd tot Pater Maximiliaan: "Wat mij verwondert, pater, is het grote aantal broeders, zo ijverig in hun werk en allemaal tevreden en glimlachend." Pater Maximiliaan antwoordde: "De geest doet alles." En hij had gelijk. Om te voorkomen dat de geest zou verzwakken, liet hij in de jaren dat hij overste was van Niepokalanov geen dag voorbij gaan zonder een instructie of toespraakje te houden, nu in deze, dan in gene afdeling, naar gelang het nodig was. Kan men de briefwisseling vanuit Japan rustig een verhandeling over opvoedkunde noemen? Het kostbaar boek met de beknopte toespraken, die zijn leerlingen met liefde hebben opgetekend, zouden we het evangelie van Niepokalanov willen noemen. Een geestelijk testament van een lieve vader gedurende de laatste jaren van zijn leven, dag voor dag gedicteerd. Enkele gezegden, naar onze bescheiden mening, de meest doeltreffende en het meest kenmerkend, laten we hier nog volgen. En dat, beste luisteraars, zal voor een volgende keer zijn. We zijn aan het einde gekomen van dit programma Heiligen Getuigen, waar wij u voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willy Brort Lendemeijer, minderbroeder conventueel. Een volgende keer zullen we dus kennis kunnen maken met enkele van die bijzondere uitspraken, onderrichtingen die Pater Maximiliaan gegeven heeft in de tijd dat hij hier op aarde heeft doorgebracht. Dat is voor een volgende keer. We danken u voor uw luisterend oor en hopen er dan ook dat u de volgende keer er opnieuw bij kan zijn. En dan ontdekken wij samen nog meer de spiritualiteit van de heilige Pater Maximiliaan Kolbe. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.